Zij zijn dit weekend een petitie gestart en vertellen zo wat ze daarmee willen bereiken. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat sexting bij de normale seksuele ontwikkeling van tieners hoort of juist niet? Praat u dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Vandaag kwam naar buiten dat 1 op de 15 jongeren wel eens een seksueel getinte foto van zichzelf heeft verstuurd via sociale media zoals Snapchat. Sexting, zoals dat wordt genoemd, is vooral populair onder jongeren van 16 en 17 jaar.
Ja, ik weet niet. Je zorgt er toch eigenlijk wel een beetje zelf voor. Als je het stuurt, dan kun je wel verwachten dat het doorgestuurd wordt.
En die meisjes die voelen zichzelf eronder natuurlijk ook wel erg rot onder. Omdat ze helemaal worden gepest op school en zo.
Bijvoorbeeld gisteren was er nog iets op Insta gezet en dan weet iedereen daar wel van.
Ja, ik krijg het nooit voor elkaar dat ik naaktfoto's krijg van mensen. Dus...
Wel geprobeerd.
Ja, maar het valt tegen.
Bij ons de gast Justine Pardoen van Ouders Online en gezondheidswetenschapper Arjet Borgerdus. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Mevrouw Pardoen, ik begin bij u. 1 op de 15, dat klinkt niet als heel veel. Wat vindt u van het aantal?
Het is een beetje verwacht. Het is een beetje het cijfer dat ik al vaker tegenkom.
Oké, dat is niet heel verrassend. Toch, als ik zeg niet heel veel, het is wel in elke bovenbouwklas toch 1 of 2 leerlingen die het dan gedaan zouden moeten hebben.
Ja, ik denk dat je het nog anders moet zien. Als je naar die getallen kijkt, dan zie je ook dat een groot deel heeft wel eens een verzoek gekregen. Niet iedereen zegt ja, maar dat is toch al 50% van de 12 tot 17-jarigen.
Die een verzoek daartoe heeft gekregen.
Dan zeggen ze niet allemaal ja, natuurlijk. En een kwart ontvangt foto's in de eigen telefoon waar zij niks mee te maken hebben. En ja, ook de meeste daarvan sturen die niet door, die verwijderen ze. Hebben ze helemaal geen behoefte aan om die te zien. Maar een deel daarvan stuurt het weer wel door. Dus
ja, en dan
de groep die
het
met sexting te maken krijgt is eigenlijk veel groter dan die 6%.
Mevrouw Borger, wat dacht u toen u dat getal hoorde van 1 op 15? Was u verrast?
Nee, ik was niet zozeer verrast. Ik vind het altijd wel interessant hoe het wordt gecommuniceerd. Omdat andere onderzoeken laten zien dat het cijfer lager ligt. Dus dat minder jongeren zelf een naaktfoto maken. En ik maak me wel zorgen op het moment dat we iets presenteren als zijnde dat het heel veel zou voorkomen. Terwijl je eigenlijk ziet dat een heleboel jongeren het niet doen. Dus zo zit je een beetje te zoeken. Van 1 op de 15, oké, is dat zoveel? Is het minder?
Ja, u vond het nog aan de vele kant, als ik het zo hoor. Het zou wel eens minder kunnen zijn, zeg.
Hetzelfde, een ander onderzoek wat vandaag is gepresenteerd had het over bijna 3%, dus 2,6% van de kinderen en tieners. En dat vind ik een veel lager aantal. En wat ik eigenlijk het meest belangrijke vind, en dat is echt voor mij het meest belangrijke, is dat dus welk onderzoek je ook neemt, eigenlijk meer dan 90% van de kinderen van de tieners geen naaktfoto van zichzelf maakt. En dat vind ik gewoon een hele veilige keuze.
Ja, een verstandige keuze.
Er is nog steeds een percentage dat foto's wel van zichzelf maakt, maar ze niet verstuurt. Die maken ze zelf en die kijken er zelf naar. Of die, het heeft wel een bepaalde rol in hun seksuele ontwikkeling.
Ja, nou, daar gaan we het nu over hebben. Want u hoort bij de school, ik hoorde u vanmorgen ook op deze zender, die zegt, seksting is op zichzelf geen probleem. Als je naaktfoto's maakt van jezelf, het wordt pas een probleem als je het doorstuurt aan anderen. En dan kan het ook in handen komen van kwaadwillenden. U zegt eigenlijk, het hoort bij de seksuele ontwikkeling van tieners.
Ja. Het is moeilijk om uit te leggen wat ik daar precies mee bedoel. Maar ben blij dat ik daar de kans even toe krijg. Want ik bedoel natuurlijk niet te zeggen dat het een voorwaarde is voor een normale ontwikkeling dat je dat soort dingen doet.
Als je dat niet doet, ben je niet gezond bezig.
Nee,
dat zegt u niet.
Dat is niet wat ik bedoel. Nee. Wat we bedoelen daarmee is dat als je kijkt naar wat een gezonde seksuele ontwikkeling is en gezond seksueel gedrag, dan moet je constateren dat dit gedrag past bij een gewone normale ontwikkeling. Dat er niks abnormaals aan is in die zin. Je hoeft je geen zorgen te maken over je kind als hij dat soort dingen doet.
Misschien denk jij hier al wel anders over, Arjet, of niet?
Nee, ik denk dat experimenteren, nieuwsgierigheid, dat hoort bij de ontwikkeling. Ja, ik denk... Mag ik al verder?
Ja, ga door. Ja.
Nee, ik denk, voor mij zit de moeite in het feit van dat je dat communiceert. Want het gaat inderdaad niet over het afkeuren als het gebeurt. Ik denk ook dat een heleboel ouders dat wel doorhebben en dat ze dat niet willen doen. Ik denk wel dat je ook moet kijken van oké, wat is veilig gedrag? Los van de discussie, is het nou normaal? Hoort het er wel of niet bij? Ja, het kan gebeuren. Maar is het ook veilig
als je van jezelf foto's maakt?
En doorstuurt.
Ja, want
daar zit wel een verschil. Vroeger had je een analoge camera, maakte je een foto en kon je hem afdrukken op het schoolplein laten zien. En nu is het stukje van oké, ik heb die naaktfoto op mijn telefoon staan. En ik vind die jongen heel erg leuk. Of ik hoop dat hij me ziet staan. Of ik heb net een paar weken verkering. Het stukje naar verzenden is een hele korte stap eigenlijk.
Ja, dus een druk op de knop van je telefoon.
Ja, en dan is voor mij de vraag niet zozeer... hebben we het hier over iets normaals of iets abnormaals? Want ik wil eigenlijk ver van de discussie van normaal blijven. Maar veel meer over wat is veilig.
En u zegt het is niet veilig om het te doen.
De risico's zijn ontzettend groot.
Ja, maar dat ben ik natuurlijk met haar eens. Het is niet heel erg handig om het te doen... als je de ander niet kunt vertrouwen dat hij die foto's niet doorstuurt. Dus wat jongeren ook doen, is aan wildvreemde foto's sturen. Ja, dan zal ik nooit zeggen van ga maar je gang, dat hoort bij je ontwikkeling. Zo is dat natuurlijk niet.
Nee.
Het is alleen zo dat op het moment dat je het dat je er niet over praat... omdat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik vind dat je het niet moet doen, punt.
Mm-hmm. Als ouders tegen je kind?
Ja, ja. Heb je zelf een keer tegen mij gezegd... waarom kan je niet gewoon tegen je ouders, tegen je kind zeggen... van doe het gewoon niet, klaar. Dan hoef je er ook niet meer over te praten... wat iemand zou doen als hij bijvoorbeeld dat soort foto's in zijn telefoon krijgt. Hè, ongevraagd.
Want daar kom je dan helemaal niet aan toe, zegt
Kom je dan helemaal niet aan toe. En dat is gevaarlijk, want je in feite bevestig je dan een norm... dat het fout is om het te doen. De jongeren geven zelf in het onderzoek aan ook. Hè. Ze vinden het zelf dom, we hoorden net in een kleine reportage even. Ja. Je bent een sukkel als je zoiets doet. En je vraagt er dan eigenlijk een beetje om dat iedereen dat door gaat sturen... en je wordt gepest. Nou ja, dat is dan een beetje je eigen schuld. Terwijl daar moeten we van af. We moeten met z'n allen begrijpen dat dit past bij een normale ontwikkeling. Dat kinderen seksuele wezens zijn. En dat ze ook die kant ontdekken. En dat je van bij voorbaat al zegt van luister, het is niet slim om het te doen. Zeker niet in situaties waarin je de ander niet kent.
Mm.
En
het doen is dan doorsturen van foto's, niet het maken van foto's.
Ja, maken gaat het nog even om. Maken en delen met iemand waar je een relatie mee hebt.
Ja. Daarvan zegt u ook, dat is niet slim.
Dat is niet slim. Nee. En natuurlijk, zoals je ook in de seksuele opvoeding zegt... van doe nooit iets wat je eigenlijk niet wilt. Hè. Bewaak je eigen grens.
Ja.
Dwing een ander nooit tot seks. Over die dingen heb je het. En daar hoort dit bij.
Ja. Mevrouw Borgen, zit u dan helemaal op één lijn met mevrouw Pardoen? Of zit er toch een verschil?
Ik denk dat we het over een heleboel dingen eens zijn. En zeker over het gesprek dat je met je kind moet hebben... over hoe je met seksualiteit, met deze dingen zoals sexting omgaat. Waar een verschil zit in het stukje van... communiceer je als professional dat het erbij hoort?
Wat mevrouw Pardoen doet?
Wat ik eigenlijk vandaag op NOS en heel regelmatig lees, klopt. Of zeg je daarin dus van oké, het kan gebeuren. Maar dat het accepteren dat het kan gebeuren vind ik niet hetzelfde als wij als professional allemaal gaan zeggen, het hoort erbij. Daarmee geef je een bepaalde indruk. Ik geef even een voorbeeld. Ik sprak een moeder die zegt van ja, mijn dochter zegt dat ze het nooit zou doen. Dit hoor ik veel vaker, wat ook klopt met de cijfers. Er zijn ontzettend veel kinderen, tieners, die dit niet van plan zijn om te doen. En op NOS lees ik dat het erbij hoort. Wie moet ik geloven? Dus je krijgt een stukje van oké, maar wat moet je nou nog als opvoeder, als ouder zeggen? Als je ergens denkt, ik vind het er niet bij horen. Als een heleboel kinderen, tieners zelf ook zeggen, ik vind het er niet bij horen. En voortdurend hoor ik in de voorlichting, in de media, dat het erbij hoort.
U zegt het wordt op die manier genormaliseerd. En daardoor denken mensen misschien dat ze het ook moeten doen?
Nou, tieners zijn wel ontzettend vatbaar voor groepsdruk. En daar zit voor mij wel een stuk van,
Ga
je de veilige keuze, ga
en
je
daar
die
moet het over gaan, over je grenzen en wensen. Van, en dat is seksuele opvoeding sowieso.
Ja, maar als kinderen en tieners dus van plan zijn om geen naaktfoto te maken... en als ouders zelf het gevoel hebben, het hoort er niet bij... en daar ga ik over in gesprek, van joh, dochter, zoon, hoe ga je hiermee om? En vervolgens krijgen ze van de andere kant te horen, het hoort erbij... dan is het denk ik veel lastiger om nog een referentie en een kader te bepalen.
Ja.
Dus daar zit in...
Ja, maar op het moment dat wij...
Maar daarmee zeg je dus ook een beetje dat de boodschap van mevrouw Pardoen... normalisering in de hand kan werken.
Maar het is normaal. Het is normaal gedrag om elkaar op die manier ook te ontdekken... en te beminnen.
Ja, maar 90% van de jongeren doet het niet. Dus wat is dan normaal?
Ja, in die zin niet de norm dat iedereen het zou moeten doen.
Nee, precies, dat zit ook in de definitie van het woord normaal dan.
Het heeft ermee te maken dat het niet ongezond is. Het is niet grensoverschrijdend. Het is niet schadelijk.
Maar
mensen mogen zelf bepalen of ze deze dingen gebruiken in hun seksualiteit.
Ja,
dat geldt ook voor tieners.
Mensen mogen denk ik zelf bepalen wat ze doen in hun seksualiteit. Maar we moeten niet kinderen en tieners verwarren met volwassenen. En wij als volwassenen hebben de vrijheid, hebben het verlangen... om te gaan met seks hoe we dat zelf willen. Maar
we hebben tieners dat
kinderen
niet.
En tieners die mogen bescherming krijgen. Die mogen van ons kaders meekrijgen over... hé joh, dit zijn de risico's.
Ja, ik vind dat met tot 12 jaar vind ik dat zeker ook. Maar
een 13-jarig meisje, ik Mijn dochter is over een aantal jaar 13. Wat moet ik op een gegeven moment nog zeggen? Van joh, maak maar een foto
maar
van
dat
je
zeg
borsten,
ik natuurlijk helemaal niet. Nee,
ik vind
maar
daar
nou maak
een
je
risico.
Dus zelf, dit is een drogreden. Hè? Dus maak je de fout om te zeggen dat ik dat zeg. Dat is niet de bedoeling. Als een seksuoloog zegt, het past bij een normale ontwikkeling, zegt hij natuurlijk niet, je moet het doen om normaal te zijn. Dus en dat is ook heel belangrijk, dat je dat duidelijk maakt. Dat je als je, en jij al bij uitstek kan dat in de voorlichting, je hebt een ruime ervaring daarin, dat als moeder denkt van, is dat normaal? Nee, niet normaal in die zin dat je dat het een voorbeeldgedrag is voor je dochter.
Nee, maar
dat het, zo hoeft het niet te zijn.
Maar dan
maar we moeten
dat
het normaliseren. Ik vind dat echt belangrijk. Want
maar dat
alle
het kan
meisjes,
gebeuren?
Nee, wacht eventjes nu. Met alle meisjes die nu slachtoffer zijn van dat doorzenden, daar zou het dus ook over moeten gaan, dat je niet moet doorzenden. Alle meiden die daar nu slachtoffer van zijn, die hebben jouw norm geïnternaliseerd dat je het dus eigenlijk niet moet doen. Dat het heel onveilig is en dom en niet handig. En die weten dus, die zijn straks heel eenzaam. Die zijn al jarenlang heel eenzaam in hoe ze daar een oplossing voor moeten vinden.
Oké, mevrouw Borger.
Nee, ik ben even verbaasd. Nee, het in gesprek zijn met 12, 13, 14-jarige meiden over waarom ze wel of geen naaktfoto maken, dat is de eerste stap. Natuurlijk moet je dan in gesprek over, hey, stuur je het wel of niet door. Maar de eerste stap is, hoe ga je zelf om met je eigen seksualiteit? En natuurlijk, het kan gebeuren. En dat meisje
maar dat
bij wie
een ongelukje.
Maar het meisje dat dus die naaktfoto maakt, die moet je niet afkeuren. Die moet je niet wegzetten in een hoekje. En ik denk dat een heleboel ouders dat ook al lang niet meer doen. Maar daar tegenover staat de professional die zegt, het hoort erbij. En daar zit voor mij de moeite.
Volgens mij is de tegenstelling
ja,
wel helder
is,
tussen jullie beiden inmiddels. Nog één keer naar Elma. Elma, hoe luister jij? Wat denk jij?
Oh, omdat ik zo blij ben dat ik dit allemaal vroeger niet heb, voor deze beslissingen niet heb hoeven te komen
als
te staan.
Als tiener of als ouder?
Nee, maar als ouder ook nog niet. Die kinderen zijn nu, die hebben net een beginnetje meegemaakt van foto's kunnen maken. Met
via de telefoon, ja.
Maar ik denk wel dat ik ontzettend vervelend was geweest. In de zin van, pas op dat je nooit iets doorstuurt. En
ja, iets doorstuurt, dat zeg ik ook. Nooit iets doorsturen.
Nooit iets doorsturen.
Dat is de belangrijke.
Dat is volgens mij echt de boodschap. Want wees je er voortdurend van, alles dat je online doet kan misbruikt worden. En dat geldt natuurlijk ook voor geschreven teksten, voor alles.
Maar zeg je
ben
ook,
ik mezelf ook.
Maar zeg je
ik
ook tegen je dochter van, maak hem maar niet? Of zeg je van, dan moet ze zelf weten?
Nou,
die foto bedoel ik.
Ik hoop toch dat ze dat nooit zo heeft gedaan. Maar ik bedoel, in ieder geval niet om door te sturen. Hè? Dat je nou voor intiem gebruik, dat doet oké. Okay, maar dat door, het zit natuurlijk, het nieuwe zit want
in de mogelijkheid van
spelletjes zijn helemaal niet nieuw. Maar het nieuwe zit natuurlijk in dat enorme gevaar van de doel.
Volgens mij hebben we het helder. Dank jullie wel dat jullie hier waren op dit moment. Dit is de dag dat de moeder van Amanda Todd aanwezig was bij het strafproces tegen Aiden C. Het 15-jarige Canadese meisje Amanda besloot zelfmoord te plegen nadat naaktfoto's van haar op internet waren verschenen. Foto's waarmee de Nederlander C haar afgeperst zou hebben. Haar moeder Carol kwam vandaag C onder ogen en zei na afloop dat ze hoopt dat Aiden tegenover de rechter het achterste van zijn tong zal laten zien.
I'm glad that I saw him. I think I did hold my breath a little when he walked in. If I had one wish, I wish that he would be speaking a lot more in court to explain his side.
Het is de dag waarop Bill Clinton in Amsterdam is gespot. De voormalige president van de Verenigde Staten is in de hoofdstad om een flinke cheque voor zijn foundation in ontvangst te nemen. De postcode loterij heeft maar liefst 1,8 miljoen euro voor hem in de aanbieding. Maar volgens onbevestigde berichten komt Clinton eigenlijk voor iets heel anders. 3 jaar geleden toonde hij zich namelijk liefhebber van de traditionele Nederlandse appeltaart.
Mr. Clinton! Mr. Clinton! How is the appeltaart?
Fabulous! Zeg het maar.
Afgelopen weekend maakte de kiesraad bekend welke partijen er meedoen aan de verkiezingen en met welke lijsten. Als speciale inzet voor de verkiezingen over iets meer dan 5 weken lanceerde de Vrouwenraad een website www.stemopeenvrouw.com. Elma, je bent vandaag commentator en je wilt het hier heel graag over hebben. Wat is je stelling?
Mijn stelling is stem bij de verkiezingen eindelijk eens op een vrouw.
En dat zeg je echt tegen iedereen?
Nou, niet iedereen hoeft dat doen, maar wel zoveel mogelijk. Als je kijkt naar, het is dus inderdaad een eeuw geleden dat er passief kiesrecht kwam voor vrouwen.
1917.
Hè? 1917. Dus we hebben al 100 jaar kunnen we stemmen op een vrouw. En het leek eerst redelijk goed te gaan. Maar in de huidige Tweede Kamer zitten 54 vrouwen. Dat is gedaald. Dat zijn er ooit meer geweest.
Iets meer dan een derde.
In 2010 was dat meer. En als je kijkt naar de kandidatenlijsten nu, daar had ik niet zo heel erg scherp op gelet. Maar het is echt zo, er is maar 35% vrouwelijke kandidaten.
En dan heb je niet gekeken naar of ze verkiesbaar zijn, maar heb je over de hele lijst. Heb je
dan kijk je naar de hele lijst. En als je naar de verkiesbaarheid kijkt, dan hangt het erg af van de partij. Hè? De SGP uiteraard nul. En Partij van de Dieren weer heel erg veel. Die hebben ze ook een vrouwelijke lijsttrekker. Ja. Dat is een van de twee partijen die meedoen, volgens mij.
Net als Sylvana artikel 1, Sylvana Simons.
En de meeste partijen hangen daar zo'n... Maar als je naar de eerste 10 kijkt, hebben die zo tussen de 3 of 4 en de 4 vrouwen. De PvdA dan 5, ja, precies de helft. Ja. Nou, zo, dat is natuurlijk in de ideale wereld zou dat moeten gebeuren. En dus vandaar dat ik denk, ja, daar kunnen we best iets aan doen. En het interessante van die website, stemmen op een vrouw.com, is dat hun advies is om niet zozeer op de hoogste vrouw te stemmen, wat ik altijd deed, heb ik zo geleerd, je stemt op de hoogste vrouw, maar op een vrouw die daaronder zit, want die hoogste vrouwen komen er toch al in.
Ja,
en wil je echt iets
slimmer
doen,
is dat. Ja.
Dan moet je juist vrouwen doen die een beetje... nou, in het midden zitten van de lijst. Want dan komen ze met voorkeursstemmen in elkaar.
Heel slim, heel sluw bijna. Ga ik even iets spannends doen in een studio waar de vrouwen in de meerderheid zijn? Waarom zou ik eigenlijk als witte man op een vrouw moeten stemmen?
Nou ja, als witte man, dat vind ik... Nou, maar zeker als vrouw moet je, of vind ik wel, dat je op een vrouw
waarom?
Moet stemmen.
Waarom?
Nou, eigenlijk wel hele elegante en simpele, maar wel heel erg ware reden in mijn ogen. Dat ik ben helemaal niet zo dat ik denk elk orgaan, elk lichaam, elk medium in Nederland moet evenredige vertegenwoordiging laten zien. Hè. Dat zijn heel veel redenen om dat helemaal niet zo uit te jassen.
Ja.
Maar uitgerekend bij het parlement wel. Daar is de basis van het parlementaire stelsel zoals wij het kennen, is toch gewoon evenredige vertegenwoordiging.
Maar er zijn heel veel...
Niet meer, niet minder.
Er zijn heel veel groepen niet evenredig. Vertegenwoordigd. Allochtonen niet, laag opgeleiden niet, mensen met hele grote gezinnen niet, transseksuelen niet. Dus waarom zou dat nu ineens wel gelden en anders niet?
Nee, dat geldt wat mij betreft net zo.
Moet een perfecte afspiegeling van de samenleving
zijn. Het feit dat het gemiddelde Kamer nu een blanke meneer is van 44 die goed hoog opgeleid is, is eigenlijk heel raar. Dat zou niet zo moeten zijn.
Dus jij zou je ook de stelling kunnen verdedigen. Stem allemaal op een laag opgeleide.
Nou, dat zou ook een goede boost geven. Dat zou ik ontzettend goed vinden. Want ik denk dat dat een van de problemen is. Dat heel veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen.
Ja, parlementariër is wel een vak wat niet iedereen kan.
Ja, houd toch op. Dan mogen er alleen maar beschaafde ribbroekdragers in het parlement.
Dat zei ik wel helemaal niet.
Hebben gezeten. Nee, dat is natuurlijk onzin. Zo is het niet. Het is het fundament van ons stelsel dat iedereen zich daarin vertegenwoordigd voelt. En dan weer heel nadrukkelijk. Want dat vond ik wel weer een beetje jammer van die site ook. Dan gaan ze zo zeuren. Hun reden is dan ook dat vrouwen speciale dameskwaliteiten hebben. Hè? Want ze zeggen bijvoorbeeld dat het is bewezen uit onderzoek dat vrouwen zo'n positief effect hebben in een organisatie. Denk ik altijd, begin daar nou niet over. Ten eerste is het niet waar, kan ik uit ervaring melden. Vrouwen zijn geen mooiere wezens dan mannen. En ten tweede, zijn dat precies de redenen waardoor wij altijd binnen zijn gehouden. Dus ja, hoezo is
omdat
het dan
jullie
nu
mooie relaties waren.
Waardoor je... Dus ik zou zeggen, dat moet je gewoon niet doen.
Puur om representatie in het parlement, dat is jouw belangrijkste argument.
Nee, want kijk, het gaat om, je moet geen vrouwen kiezen omdat het vrouwen zijn, maar omdat het mensen zijn. Dat is eigenlijk de crux.
Oké, even een hele kleine opiniepeiling hier aan tafel. Mevrouw Pardoen, stemt u op een vrouw?
Ja, altijd.
Meneer Schuurman, stemt u op een vrouw?
Ik heb er niet bij stilgestaan.
Niet over nagedacht?
Ik wel over de partij, maar nog niet over...
Oké, okay. Mevrouw Borger?
Ik stem op de persoon die ik de kwaliteiten vind hebben.
En dat kan een man of een vrouw zijn, kijkt er niet naar. Nou, Elma, jou hoeven we niet te vragen.
Nee.
Dat is wel duidelijk.
Is
dank jullie wel.
18e.
Dit is de dag waarop de Britse koningin Elizabeth haar saffieren, oftewel 65-jarig jubileum op de troon viert. Ze is de langstzittende monarch van het Verenigde Koninkrijk. In 1953 werd ze door de aartsbisschop van Canterbury met de volgende woorden tot koningin gekroond.
You may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of him whose kingdom endureth forever. Amen.
Dit is de dag waarop Volkert van der G te horen kreeg dat hij de cel toch niet opnieuw inhoeft. Hij stond terecht voor het schenden van de voorwaarden van zijn vrijlating, maar de rechtbank oordeelde dat die schending niet groot genoeg van aard is om hem weer achter de tralies te zetten. Advocaat Richard van der Weijden reageert namens de nabestaanden van Pim Fortuyn verontwaardigd.
Een soort van pseudo-advocaat is het, hè, die voortdurend probeert om de regels naar zijn eigen hand te zetten. En dat is hem ook dit keer weer gelukt. Tot grote frustratie en ongenoegen van de familie.
Dit weekend is de petitie Niet stiekem bij dementie online gegaan. Voor medische professionals die bezwaar hebben tegen het plegen van euthanasie op een niet langer wilsbekwaam persoon. Initiatiefnemers zijn huisarts Jaap Schuurmans en psychiater Boudewijn Chabot. Goedenavond allebei, meneer Schuurmans. Ik begin bij u. Waarom bent u deze petitie gestart?
We zijn het gestart. Er zit nog een derde bij, Piet van Leeuwen, voormalig hospice, tot recente hospicearts. We zijn het gestart om een dam op te werpen. We vinden dat er een fundamentele grens overschreden is.
En wat is die grens wat u betreft?
De grens is dat iemand die niet meer kan uiten in woord of gebaar bekrachtigen dat hij doodgemaakt wil worden, eufemistisch gezegd, euthanasie op bedreven wil hebben, zoals Cote en de Bie dat destijds zeiden. Als dat niet meer kan, dan moet dat niet gebeuren.
Nee, want we hebben net een aantal zaken gehad, hè, de laatste weken.
Drie.
Waarbij ook de toetsingscommissie zei van het is eigenlijk niet volgens de regels verlopen. En omdat iemand dan niet meer zelf kon bevestigen, mondeling, dat hij euthanasie wilde. Hè?
Ja, wat feitelijk gebeurd is bij twee casussen is dat geen protest geweest van de toetsingscommissie.
Ja.
Maar dat wat wel als onzorgvuldig werd beoordeeld, is onzorgvuldig beoordeeld op het feit dat er ook nog stiekem premedicatie werd verleend. Dus ik bedoel daarmee, premedicatie, raar woord, maar diegene is gedrogeerd voordat de euthanasie werd uitgevoerd.
Zodat hij of zij rustig zou blijven.
Ja, en ja, dat is ook niet bekrachtigd. Hè? Dat is stiekem gedaan.
Oké. Okay. Meneer Chabot, u bent al heel lang een prominente stem in deze discussie. U was duidelijk voor het vrijgeven van euthanasie, althans onder bepaalde voorwaarden. Waarom heeft u uw naam aan deze petitie verbonden?
Ja, omdat dit niks meer met euthanasie, wat op verzoek betekent, hè? Doodmaken op verzoek, dat is euthanasie in Nederland. En dit heeft dus, hier is het verzoek niet meer mogelijk, omdat iemand wilsonbekwaam is en is er alleen een wilsverklaring. Maar in mijn ogen wordt het gewicht van de wilsverklaring sterk overschat.
Ja, want die wilsverklaring is dan opgesteld in de tijd dat iemand wel wilsbekwaam was. En die geeft daarin aan, als ik dit of dat niet meer kan, dan wil ik euthanasie. Is dat niet voldoende voor u?
Nou nee, want die wilsverklaring die kun je op zoveel manieren in die moeilijke situatie interpreteren. Denk aan mevrouw Borst die zei, als ik mijn kinderen niet meer herken, wil ik doodgemaakt worden. Maar als je nou de ene dag je dochter Marietje noemt in plaats van Klaartje, en de volgende dag je zoon heel goed herkent, en de dag daarop weer anders, wanneer is dat moment er nou?
Ja,
dat soort onduidelijkheden zitten nu eenmaal aan die wilsverklaring. Als zoals nu bij die man waar het over gaat, als die gaat schreeuwen en vloeken en tieren, dat soort gedrag komt ook door een overvolle blaas waar iemand pijn van heeft en dat niet kan aangeven.
En dat is geen reden, zegt u, om daaruit af te leiden dat iemand echt niet meer verder wil?
Nee, precies.
Nee. Kan je zeggen dat euthanasie wat u betreft te gewoon is geworden?
Nee, dat is nou juist waar tegen we die dam op willen werpen. Het drie keer recent die fundamentele grens gepasseerd, dan wordt het toch tijd om te zeggen, dat is niet meer incidenteel. En de ervaring leert dat dat soort dingen makkelijk toenemen. Denk aan die 200.000 dementerenden in Nederland, waarvan er velen dat misschien zouden willen. En zodra er een wilsverklaring dat mogelijk zou zijn, dan, ja, wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Waar gaan we dan in Nederland naartoe?
Ja,
wordt ook een.
Meneer Schuurmans?
Ja, het is gewoon volksvlakkerij. Hè? Want op die manier doe je alsof je gegarandeerd bent van een waardig levenseinde, zoals dat ook weer eufemisme. Maar dat is natuurlijk volstrekt niet waar. Want heel veel artsen hebben daar ongelooflijk veel moeite mee.
Ja, want je hebt dan een wilsverklaring waarin staan dat je het niet meer verder wil als je echt dement bent. En u zegt dat is volksvlakkerij, want artsen gaan dat echt niet doen.
Nee, die gaan dat niet doen. Nee.
Nee. Aan de telefoon is de directeur Robert Schuurink van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Goedenavond, meneer Schuurink.
Goedenavond.
Wat vindt u van de petitie?
Nou, kijk, het positief van de petitie is dat ze eigenlijk zeggen, zolang iemand nog wilsbekwaam is, dan mag euthanasie. En zelfs dan is het nog heel erg moeilijk, want in 2015 is het maar 109 keer een euthanasieverzoek gehonoreerd. En het lastigste is dat de ziekte op zijn omslagpunt heeft, waardoor je hersenziekte zo ver gevorderd is, dat je het zelf niet meer kunt het kunt bevestigen. Daarom is juist de schriftelijke wilsverklaring, en die heeft de KNMG samen met het ministerie van WWS ook nog eens een keer onderstreept, eind december 2005, dat als je die met mondeling kunt aangeven, dat dan die schriftelijke wilsverklaring in plaats mag komen van de mondelinge toestemming die je zou willen geven.
Ja, maar daarvan zei meneer Schuurman zo net, dat is volksverlakkerij, want dat gaat geen arts doen.
Nee, maar het is niet alleen volksverlakkerij, want wat ik ook u hoor zeggen, de heer Schuring, is dat u zegt nog maar 105. En moet je nagaan, er zijn 200.000 dementeerden. Dus waar wilt u naartoe? Wilt u hiermee kenbaar maken dat er nog, moet ik even snel uitrekenen, 200.000 min 105, dat die te wachten staan in een wachtrij?
Nee, u kunt het sommetje maken, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat iemand zelf wil. Dat gaat uiteindelijk voor
maar
zelf beschikking
nou
gaat om het eigen levenseinde.
Ja, het onsympathiek om u in de woorden in de reden te vallen, maar u, als u dat niet meer wil, als dat niet meer kenbaar gemaakt kan worden, hoe moeten we dat dan duidelijk
maar,
krijgen?
Maar iemand die dat niet wil, die vult geen schriftelijke wilsverklaring in. Ja, wij zijn van een vrijwilliger levenseinde en mensen die tot het einde door willen gaan. Prima, dat is een keus. Maar mensen die dat niet willen, die schrijven dat op in een schriftelijke wilsverklaring.
Ja, maar dat is
en die
toch
is valide, want we hebben een wet en een handreiking die dat voor mensen duidelijk maakt dat het mag op die manier.
Ja, die handreiking die is in december 2015 door Schippers en Steur uitgegeven. Dat heeft de KNMG.
Met KNMG heeft er meegewerkt.
Ja, maar dat is dus ook wat wij willen. We willen een herbezinning van die KNMG.
Op die handreiking.
Want daar is geen juridische uitspraak over gedaan.
Maar
de Kamer heeft zich daar niet over uitgesproken.
Wat staat precies in die handreiking?
Nou, dat niet meer, dat verbale of non-verbale over kunnen brengen is geschrapt. Is gezegd als er sprake is van ondraaglijk lijden. Wie bepaalt wat ondraaglijk lijden is?
Ja, precies, dus huisartsen die nu wel euthanasie bij dementie toepassen, die hebben die handreiking aan hun zijde. Zeg ik dat
feitelijk
goed?
Wel.
Zeker. Ja. Zeker. En ze hoeven het ook niet te doen, artsen. Het is ook nog maar 5 keer voorgekomen in 15 jaar euthanasiewetgeving.
Nee, maar
het is niet handig als u door elkaar praat, want dan kunnen we elkaar niet verstaan. Meneer Schuring, maak u zin af als u wilt.
Ja, het is maar 5 keer gebeurd in 15 jaar, dus er wordt als een heel groot probleem gepresenteerd. Het grote probleem is nu juist dat heel veel artsen het niet voor dat moment van 12 uur willen doen, waardoor artsen dus over die fase heen gaan en dan familie zegt van ja, mijn vader en moeder wilden dat, ik ben gevolmachtigde. En dan komt er inderdaad pas die druk op die arts om toch die wilsverklaring uit te voeren naar conform de wens van de patiënt.
Ja, maar ik vind het heel dubbel, de argumentatie van u. U zegt het gaat om een hele kleine groep. En tegelijkertijd zegt u, het zijn er maar 105. En wat ik toch vind, is dat de beschermwaardigheid, hè, van iemand die dat niet meer kan uiten, dat we daar voor pal moeten staan.
Ook als die persoon zelf eerder heeft aangegeven, ik wil niet meer verder als ik dement ben.
Ja, maar we kennen heel veel voorbeelden van mensen die hebben aangegeven, ik wil niet meer verder. En dan ook wel de acceptatie ingaan. Of in hun dementie de acceptatie hebben.
Toch accepteren dat ze.
Ja, er zijn documentaires genoeg. Ja. Die ook laten zien. Van ja. Wat maak je me nou?
Ja, maar
dat heb je gezegd. Ja, maar dat wil ik helemaal niet.
Nee, precies, dan veranderen ze eigenlijk echt van mening.
Ja.
Ja. Meneer Chabot, wordt er veel getekend op de petitie? Hoe hard gaat het?
Ik versta de vraag niet. Wat heb ik getekend?
Zijn er al veel mensen die hun handtekening hebben gezet onder uw petitie?
Ja, nou ja. We moeten de 100 hebben en we zitten nu behoorlijk boven de 50. En als we deze week niet halen, dan komt het de volgende week. Wij gaan hiermee door en dat gaat zeker lukken. Omdat de berichten uit het veld zijn dat men dit echt niet wil.
Nee, en even voor mijn begrip, u zegt we hebben de 100 nodig. Dat is om een advertentie te kunnen betalen in de landelijke dagbladen.
Ja,
ja, dat is het plan.
Ja, we willen dan natuurlijk graag meer. Hè. Dat zal ook wel lukken, denk ik. Maar de moraal van het geheel, als ik het zo hoor van de twee mensen hier voor mij, is toch, als je dement wordt, zorg dat je het tijdig zelf doet. Precies. In eigen regie. Zorg dat je het doet voordat je wils onbekwaam bent.
Ja, het is niet zo dat we ons dat. Het is, ik niet. Ik denk dat alle ondertekenaars dat die nemen. Dat die stellen wel dat lijden centraal en die trekken zich dat ook aan. Mm-hmm. Maar er zijn alternatieven. He, buiten een wilsverklaring om heb je, ja, waar Chabot op weg wijst, uitweg. Maar we hebben in de palliatieve hoek ook allerlei mogelijkheden, of zoeken we naar mogelijkheden, niet doorbehandelen als het niet nodig is. Mensen op op tijd gesprekken aangaan. Wat wel en wat niet. Ja. Wel of geen 112 bellen.
Oké, er zijn allerlei mogelijkheden. Elma, heel kort tot slot.
Ja, het valt me inderdaad. Ik wou er even bij aansluiten bij dat wat Chabot zelf. Het valt mij op dat mensen dat dus heel veel mensen niet weten. Dat je in deze toestand terecht kan komen als je dement bent. Dat je dan die wilsverklaring niet meer geldt. En volgens mij moet er enorm op ingezet worden. Dat heb ik liever dan aanpassen van de wet, okay. Zou ik maar zeggen.
Helder.
Dat er gewoon daarop ingezet wordt.
Dank jullie wel voor dit moment. Boudewijn Chabot, Jaap Schuurmans, Robert Schuurink, Justine Pardoen, Ayet Borger en Elmar Draaier. Zometeen Kunststof, singer-songwriter Lucky Fons de Derde. Hij is weer terug in het theater. Straks om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin het Sportforum met de gast Leo Driessen, Willem Vissers en Jeroen Kapteins. Ik ben er morgen weer. Heel graag. Tot dan. Dag.
NPO Radio 1.